Goedenavond, raadsleden, commissieleden, collegeleden, ambtelijke medewerkers, vertegenwoordigers van de pers en andere toehoorders. Heet ik welkom bij deze commissievergadering, een beeldvormende commissie. We gaan over naar punt 2 van de agenda, het vaststellen van de agenda. Ik denk niet dat dat een ingewikkeld probleem is vanavond. Maar ja, het staat toch op het lijstje. Dus gaan we beginnen met agenda punt 3, de presentatie analyse verkeersveiligheid. In het uitvoeringsprogramma van het mobiliteitsplan van Hillegom is vastgelegd om elke twee jaar een verkeersveiligheidsrapportage met de raad te delen. Deze rapportage geeft inzicht in de locaties met verkeersongevallen. De raad wordt hier verder over geïnformeerd in deze presentatie. Na de presentatie is er voor elke fractie gelegenheid om twee vragen te stellen. Hebben we wat tijd over, dan kan er nog wel een extra vraag beantwoorden. Ik geef het woord graag aan de heer Jasper Tijkotte van projectleider mobiliteit HLT Samen en Ronald Dees, beleidsmedewerker van HLT Samen. En als eerste aan de heer Dijkshoorn. Gaat er gewoon.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, u hebt het al mooi verwoord. Mobiliteitsplan, daarbij is de afspraak om eens in de twee jaar te komen met een ongevalsanalyse. De ongevalsanalyse heeft u al ontvangen. Zat onder andere bij de ingekomen stukken bij de vorige raadsvergadering. De bedoeling is om toe te lichten, te verdiepen en als we tijd over hebben, kunnen we u ook nog meenemen in de blikrapportage, want daar kan je namelijk meer mee dan alleen maar lezen. Dus ik hoop dat we daar aan toekomen. Na de presentatie heeft u de gelegenheid om per fractie twee vragen te stellen. En ik geef nu graag het woord aan mijn collega Jasper.
Dank Maarten. Mijn naam is Jasper Dijkotte. Ik ben sinds 1 februari als projectleider mobiliteit in dienst bij ingehuurd door HLT Samen. Vooral bezig met uitvoeringsprogramma's, waar dit inderdaad een uitvoerster van is. Nu ben ik aan het zoeken naar de presentatie en de klikker. Is dat dit?
Dat is de klikker.
Apparaatje?
Dat is de klikker.
En is het dan... die gaat die op, denk ik. Ja. En laat me daarbij staan de Ronald Dees, beleidsmedewerker bij HLT. Wat meer ervaren in de omgeving hier en bekend. Goed. Even kijken. Ik ga er vooruit. Check. Omlaag. Ik ben bezig, maar...
Doe jij het over het pijltje? Ja, gaan we via het pijltje. Het was een korte presentatie. Ja, hier kom ik verder, de blikrapportage.
De presentatie bestaat uit drie inhoudelijke delen. Als eerste de blikrapportage die u met de raadsbrief in maart ontvangen heeft. Dan nummer 2, klik. Wat bijzonderheden over de vervoerswijze van de betrokkenen bij de ongevallen. Nummer 3. De top 3 van de meest onveilige trajecten en kruispunten. Verder. Ja. Ingezoomd. De blikrapportage. Volgende sheet. Als je kijkt naar het langjarige beeld van Hillegom. Dit is een grafiek, dat zie je vanaf 2014. In de staafjes is het aantal gewonden bij ongevallen. En ja, we zijn nu helemaal rechts. Dus je ziet een stijgende lijn. Maar disclaimer is gelijk. dat er vooral beter geregistreerd is in de laatste jaren. Was nooit een verplichting, nog steeds iets voor de politie om het te registreren. Maar gelukkig is de laatste jaren zien we meer bereidheid om gewoon voor elk ongeval waar mensen zich melden om een goed rapport in te vullen. Die komen dan terecht in de data die wij gebruiken via een partij, Vierstad heet dat. En waar wij meer inzicht kunnen krijgen in die ongevallen. Daarnaast is het verkeer wel drukker geworden. Dus waar meer verkeer is, ja, er gebeuren ook meer ongevallen. Volgende sheet. Ter vergelijking, voor de HLT zie je een redelijkzelfde lichtstijgende trend, zeg maar. Dus het is niet dat we hier nu heel erg afwijken van anderen. Dan de volgende. Voor de laatste 5 jaar, waar de rapportage over ging, is dan in donkerblauw het aantal ongevallen en de oranje daarnaast de gewonden. Ja, je ziet hier dat de coronajaren was wat rustiger. Daarna lijkt een soort inhaalslag misschien, het jaar daarna. En weer die licht stijgende trend. Volgende sheet. De leeftijd. Nog een keer klikken. Wat je hier ziet, vooral de groep tieners en jongvolwassenen is flink vertegenwoordigd. Volgende graag. En dan weer vanaf eind 40 tot gelukkig heel lang blijft dat doorgaan. Dus ja, dat zijn de groepen die veel betrokken zijn bij ongevallen en gewond raken. Volgende sheet. De bijzonderheden. Dit is voor heel groot totaal. Alle gewonden in die laatste 5 jaar. Daar zie je dat de bovenste 4 categorieën, dat noemen ze de kwetsbare verkeersdeelnemers, voetganger, fiets, e-bike en bromfiets plus. En dat is bromfiets, snorfiets, speed pedelec, scootmobiel en een brommobiel. Die vormen 81% van alle gewonden bij ongevallen. Dus ja, dat is een groot deel. Volgende graag. Hier zie je een vrij recent ongeval. In april was dit. Bij de rotonde Olympiaweg Meerlaan-Weerlaan. Ja, dat noem je een flankongeval. Waar de fietser op de rotonde rechtdoor ging en de auto sloeg af. Dus ja, die gebeuren helaas nog wel eens. Volgende graag. We zoomen vanaf hier verder in. De cijfers vanaf nu die gaan over de top 10 meest onveilige trajecten en de meest onveilige kruispunten en rotondes. Als je dan kijkt naar de trajecten, dan de auto is vaak betrokken. Ongeveer evenveel als alle andere vervoerswijzen bij elkaar. Volgende graag. Bij de kruispunten is de auto nu rood geworden. Ja, ik kon die kleurtjes niet steeds dezelfde krijgen. Auto is die grote paai rechts. Nog een iets groter deel betrokken. Er is niet heel veel verschil tussen trajecten en kruispunten. Volgende graag. Als we kijken naar ongevallen met voetgangers. Die waren in de afgelopen 5 jaar niet betrokken bij ongevallen op kruispunten. Wel 3 keer op trajecten. Dus gewoon op wegvakken is dat. Volgende. Dat was 2 keer een voetganger met een auto, waarvan 1 keer op een zebrapad. Volgende. En 1 keer een fietser met een groepje van 4 voetgangers, waarbij de fietser gewond geraakt is. Volgende graag.
Dus in totaal 5 over 4 jaar?
Dat is over de 5 jaar, van 2021.
Ja, de voetgangers. De fietsers en de e-bikers. De volgende graag. Dan zie je dat bij trajecten is ongeveer evenveel flank, dus afstaand verkeer, als eenzijdig. En kruispunten, die is rechts. Dat is vooral flank, dat is die beige gedeelte, zeg maar. Maar ook wel een hoog eenzijdig ongevallen. Dus eenzijdig wil zeggen dat er behalve dat voertuig geen anderen bij betrokken zijn geweest. Dus ja, dat kan zijn de macht over het stuur verloren, gevallen. Dat soort oorzaken. Volgende graag. De automobilisten. Nog een keer. Ja. Dan zie je dat bij de trajecten de kopstaartbotsingen en flankovervallen ongeveer even groot zijn. Dat is die linker. En kruispunten, dat is rechts. Weer vooral die flank, de grote beige half cirkel ongeveer. Volgende sheet. Dan gaan we nu naar de top 3 van de meest onveilige trajecten en kruispunten rotondes. Dus die staan ook in die blikrapportage die u gekregen heeft. Op nummer 3 bij de trajecten staat de Beeklaan M442. Klik. Overzichtsfoto van bovenaf. Het gaat om het gedeelte ten westen van de Wilhelminalaan tot de gemeentegrens helemaal westelijk. Volgende. Dit is daar het wegbeeld. Volgende graag. Ja. Hier zie je de leeftijd van de betrokkenen bij die ongevallen. En hier waren in totaal trouwens 11 ongevallen in de laatste 5 jaar. Volgende. De vervoerswijze hiervan. Het meest auto betrokken. Maar ook wel fiets. Woonfiets. Ja. Volgende. En qua type ongeval is het veel kopstaart en eenzijdig. Volgende. Nummer 2 is de Olympiaweg. Die zie je hier bovenaf. En nog een foto van het wegbeeld, de hoogte van de sportlaan. Volgende graag. Ja, een aardige spreiding over de leeftijdsgroepen zie je hier. 12 ongevallen in 5 jaar. Buiten de rotondes gerekend trouwens. Puur dat wegdeel. Volgende. Hier zijn vooral de auto en fiets veel vertegenwoordigd. Volgende. En je ziet hier veel eenzijdige ongevallen. Gevolgd door flank- en kopstaart botsingen. Op nummer 1 de Meerlaan. En dan het gedeelte tussen de brug over de ringvaart en de rotonde. Dat zie je hier. Volgende. Hier ook het wegbeeld. Aan de linkerkant vooral veel woningen met inritten en een beetje bossage soms. Rechts parkeervakken, langs parkeren. Volgende. De leeftijd. Vrij divers. Ook veel oudere mensen wel. Hier is de fiets het meest betrokken. Dus die grote oranje rechts in beeld. En weer veel eenzijdig ongevallen, gevolgd door flank ongevallen. Volgende graag. Nummer 3 bij de rotondes kruispunten is de rotonde Garbialaan Olympiaweg. Van bovenaf. Volgende. En hier het wegbeeld. Volgende graag. En wat hier apart is, dat er eigenlijk maar 3 ongevallen geweest zijn. Maar het systeem werkt zodanig dat als dat de laatste jaren geweest is, dan telt dat zwaarder dan langer geleden. En ook als de gewonden zwaarder gewond zijn geweest, dan krijgt het ook een hogere score. Maar hoe precies die werking erachter zit, dat kunnen we ook niet zien. Dat ligt bij die Vierstad analysebureau, zeg maar. Wat je hier zag, aardige verdeling, een tiener en 2 oudere mensen. Ik vind niet heel veel over te zeggen hier. Maar... Volgende. De rotonde van de Enderlaan, Wilhelminalaan. Die scoort als tweede. Hier het beeld vanaf de zijde gezien. Ja. Volgende. Hier waren in totaal 13 ongevallen in 5 jaar. Veel jongvolwassenen valt op. Die tweede en derde diagram, die staafje zeg maar. Veel flankongevallen en de auto meest betrokken bij die ongevallen. Volgende graag. En dan komen we bij de nummer 1. Ja, de meest onveilige rotonde. Meerlaan-Olympiaweg, Weerlaan. Al eerder in beeld bij die foto van het ongeval. Volgende graag. Ik zie hier veel oudere mensen betrokken. Auto ongeveer gelijk als aantal fietsen, e-bike, bromfietsen en scooterwiel samen zijn. En meest flankongevallen, maar ook veel eenzijdig. Dat waren ze.
We gaan even kijken of het werkt. En anders probeer ik het uit mijn hoofd te doen. In die blikreportage, daar staan kaartjes per onderdeel. En op die kaartjes staan bolletjes. En die bolletjes zijn eigenlijk hyperlinks. Dus die bolletjes kan je doorklikken. En als je de bolletjes doorklikt, dan krijg je een schermpje waarin staat het aantal ongevallen wat heeft plaatsgevonden op dat trajectdeel. En er staat ook een score waarbij je kan afmeten of het snelheid gerelateerd is of niet snelheid gerelateerd. En op die manier kan je van de 10 kaartjes van de meest onveilige trajecten in Hillegom en van de meest onveilige kruispunten, kan je die doorklikken als je geïnteresseerd bent om te weten waar bijvoorbeeld veel ongevallen gebeuren. Ik kan bijvoorbeeld als voorbeeld nemen dat als je kijkt naar de rotonde die Jasper net aangaf, hè, de meest gevaarlijke rotonde, daar gebeuren heel veel ongevallen. Daarentegen zeg maar het stuk tussen Molenduin en de brug bij het speelplaatsje, daar is geen enkel ongeval gebeurd. Dus ik bedoel, op die manier kan je dan wel, hè, want het is, ik noem hem bewust omdat daar heel veel het gevoel is vanuit inwoners dat het daar heel erg onveilig is. Het oogt ook heel erg onveilig. Maar ga je daadwerkelijk kijken naar de statistieken, dan zijn daar geen ongevallen gebeurd. En op die manier kan je dan zeg maar wel vanuit die trajecten, want bijvoorbeeld de Olympialaan is van Olympiaweg is heel lang. Maar dan kan je wel zeg maar inzoomen op die bolletjes die er staan. Als je daarop klikt, dan kom je op de internetpagina van Vierstad is dat. Klopt. En dan op die manier kan je dan zelf wel in de rapportage te weten komen van, goh, als we het dan hebben over de Olympiaweg, wat is dan het meest onveilige gedeelte daarin? Nou, dat hadden we eigenlijk willen laten zien, maar dat lukt helaas niet. Lukt het niet, beide heren zijn altijd bereidwillig, sturen een mailtje. Maar in principe wijst het zich vanzelf, als je op die bolletjes gaat klikken, tot er een internetpagina opent en dat je dan de gegevens van de top 10, zowel van de kruispuntenrotondes als van de trajecten kunt zien. De bedoeling is verder dat wij eens in de 2 jaar deze rapportage gaan aanleveren. Deze rapportage, zoals Jasper al zei, komt uit de politiedatabase, maar ook van verzekeringsmaatschappijen, wordt steeds meer uitgebreid. Dus geef wel een goed beeld. Het is nooit helemaal volledig. Ik bedoel, struikelpartijen staan er weer niet bij. Maar het geeft wel een heel goed inzicht van hoe Hillegom erbij ligt en waar echt de knelpunten zijn waar de meeste ongevallen gebeuren. Dus dan, dan geef ik het woord aan de voorzitter voor de vragen.
Ja, dank u wel. Ik hoop dat iedereen daar voldoende van heeft kennis kunnen nemen. Ik ga aan mijn rechterzijde beginnen bij de heer Zwaan van Hart voor Hillegom. Gaat u gewoon.
Ja, dank voorzitter en dank aan de heren die de presentatie hebben gegeven. Ik heb er 2 vragen bij. Ik heb ook de raadsbrief bestudeerd. En ik zie dat er gebruik is gemaakt van de zogenaamde cross-methode. Dus ik vroeg me af of u nader kan toelichten of u ja, een nadere uitleg kan geven bij die methodiek die gebruikt is bij deze analyses. En de tweede vraag die ik had is, ik lees in de raadsbrief dat de politie slechts 25% van de ongevallen registreert. En dus dat er ook een soort correctie in de analyses plaatsvindt. En ik vroeg me daar wel af, hoe betrouwbaar zijn dan die gegevens als slechts een kwart maar door de politie geregistreerd is?
Ik wil graag voorstellen om per vragen, per partij eventjes antwoord te geven. Anders dan hoopt het zich misschien heel erg op. Ja? Gaat uw gang.
De cross-methode houdt eigenlijk in dat je een x- en een y-as moet zien met de ongevallen en de snelheid. En dat kun je dan zeg maar in vier kwadranten verdelen. Dus het is een soort, een ongeval wordt dan, krijgt de score mee van, is het een hoge ongevalsintensiteit en hoe is het snelheidsbeeld? En op basis daarvan krijgt hij een plek in dat kruis, vanuit de cross-methode. Dat is de analysevorm die zij gebruiken.
Ja, voorzitter, ik had nog een tweede vraag gesteld over het feit dat de politie dus maar een kwart van die ongevallen registreert. En wat dat voor consequenties heeft voor de betrouwbaarheid van de cijfers.
Ja, gezien het hier natuurlijk dus inderdaad om geregistreerde ongevallen betreft, is er dus inderdaad een aandeel wat niet geregistreerd wordt door de meldingen ontbrekende vanuit de politie. Zoals u misschien ook gelezen heeft, gaat het vooral om de zwaardere ongevallen die dus geregistreerd worden. Nou, die zijn in ieder geval natuurlijk ook daarmee de belangrijkste, om in ieder geval op het netvlies te hebben. Daarbij worden natuurlijk ook via andere kanalen ongevallen geregistreerd. Wat een politie niet registreert, wordt soms wel via de andere basis geregistreerd. Dus komt het ongeval toch op de kaart, hoewel het niet vanuit de politie komt. Daarmee, de cijfers zijn dus niet 100% volledig. Maar door registratie op verschillende plekken komen ongevallen wel naar voren in deze kaart.
Ja, ja, dank voor de beantwoording, voorzitter.
Prima, dank u wel. GroenLinks, wie kan ik het woord geven? Mevrouw Del, alsjeblieft.
Dank u wel, voorzitter. En dank voor deze presentatie en de aangeleverde getallen. Wat ik lastig vind om te duiden in kaartjes is, is degene, u zegt er is een auto of een fiets betrokken. Is dat dan altijd, wordt er dan altijd geregistreerd wie er zeg maar het ongeval veroorzaakt heeft of degene die letsel heeft opgelopen? Dat wordt niet echt helder gedefinieerd. Waar kijk ik dan naar? Want u omschrijft op een gegeven moment natuurlijk ook dat er een groot percentage zit in de auto. Maar zijn dat dan de veroorzakers of zijn dat dan de mensen die letsel hebben opgelopen?
Ja, ik begrijp uw vraag. Helaas is nog steeds ook uit die data niet op te maken wie dan de veroorzaker geweest is. Dat betekent zelf wel vaak, ja, als je fiets en auto hebt en het is een flankongeval, is dan de aanname dat dan de auto afsloeg en de fietser rechtdoor ging? Maar ja, ook daar, ja, die organisatie blijft steeds lerend en wel verzoeken om ook inderdaad nog een slag te gaan maken in die manier van registratie. Zodat het misschien wel duidelijker wordt aan ons ook. Ja, we hebben een aardig idee, maar ja, het zijn wel aannames inderdaad nog steeds. Dus het zou beter zijn als je daar ook de feiten op dat gebied gelijk gepresenteerd ziet. Ja.
Als ik daar misschien nog op mag aanvullen. Het is dus zo dat inderdaad in de registratie we niet kunnen zien wie de oorzaker is van het ongeval. Er wordt alleen heel sporadisch wel aangegeven als er bijvoorbeeld sprake is van een bijzondere omstandigheid bij een van de bestuurders. Bijvoorbeeld onder invloed zou het geval kunnen zijn of dat soort zaken. Maar daarbij ook niet gezegd of dat daarmee de oorzaker ook is. Dus die conclusie kunnen we daar ook niet uit trekken. Ja.
Helder. Mag ik nog een aanvullende vraag daarop stellen? Want als ik het dus goed begrijp zien we dus een beetje, is het niet helemaal te duiden wat dan de registratie is. Maar mag ik er dan van uitgaan dat het ook zo kan zijn dat als een fietser bijvoorbeeld letsel oploopt bij een verkeersongeval, dat de fietser wel geregistreerd wordt, maar degene die de aanleiding of het andere voertuig misschien niet ook meegenomen wordt. Omdat dit natuurlijk uiteindelijk gaat om mensen die letsel hebben opgelopen. Of is dat ook een verkeerde aanname?
Om het verkeerd te noemen is misschien ook weer zo. Nee, maar het gaat hier dus om de betrokkenen bij een ongeval. Dus het inderdaad bij elk ongeval zijn meerdere betrokkenen die nemen deel daaraan.
Het voorbeeld wat er net bijvoorbeeld aangehaald werd, hè, dat zijn bij het ongeval van de fietser en de voetgangers, hebben we het over 5 betrokkenen, waarvan dus 1 betrokkenen geregistreerd wordt als gewonden en de andere 4 enkel als betrokkenen, maar niet gewond. En zo zijn deze statistieken dus opgebouwd. Hè. Al die de aantallen betrokkenen zijn niet per definitie dus ook het aantal gewonden. Hè. Een deel daarvan is als gewond geregistreerd. Ja.
Voldoende beantwoord zo, ja. D66, de heer Oud.
Ja, dank u wel en dank voor de presentatie. Ik had 2 vragen. Mijn eerste vraag zal ik eerst even stellen, waar ik ook wel benieuwd naar was, want in de presentatie kwam een plek naar voren waar slechts 3 incidenten waren. Die wil je natuurlijk al zien te voorkomen. Ik begreep de uitleg daarbij, maar ik was ook wel benieuwd, is er ook gekeken naar de verhouding tussen het aantal incidenten en het aantal verkeersbewegingen op die plekken? Dat kan natuurlijk soms ook wel een aanleiding zijn voor meer ongevallen, als er nou eenmaal gewoon ook meer verkeersbewegingen zijn op die plekken.
Heer Tijkotten.
Die onveiligheid, hè, waar die top 10 dan ook op gebaseerd is, is dus aan de hand van de crosscores. En de crosscores die nemen inderdaad verschillende variabelen mee. Het aantal ongevallen is daar dus 1 van. De gemiddelde snelheid is daar 1 van, hè, gemeten op dat traject. En het aantal voertuigpasseringen daarop. Dus inderdaad, de mate van intensiteit draagt ook bij aan de score van een bepaald punt. Die snelheid en intensiteit wordt dan gemeten met floating car data. He, eigenlijk hebben heel veel voertuigen natuurlijk een GPS-systeem aan boord. En dat wordt niet op het voertuig specifiek teruggepeild, maar uit de grote massa van het x-aantal voertuigen wordt dus een herleiding gemaakt van intensiteit en snelheid op een traject of kruispunt.
Voldoende beantwoord, heer Hout.
Ja,
heeft nog een vraag?
Ja, ik had ook nog een 2e vraag. Misschien is die iets te specifieker, dan moet u dit ook aangeven. Maar bij het probleempunt van de N442 zag ik een foto van de situatie. En ik vind dat een ingewikkeld punt, dat ik denk van hé, wat gebeuren daar veel ongelukken. Dus ik was gewoon benieuwd, heeft dat mogelijk te maken met het feit waar ik gelukkig ook af en toe nu op gehandhaafd zie worden, doordat daar vaak vrachtwagens midden op de weg staan te laden lossen? Of is dat... doen deze ongevallen zich op een ander punt van de weg voor?
Heer Dees.
Dat is een hele specifieke vraag. Hè, want dan, zoals u het stelt, zou het de vrachtwagen wellicht een aanleiding zijn geweest van een ongeval. Maar niet per definitie als betrokken. En dat zien we dus niet in deze statistieken terug. Hè. Alleen inderdaad die echt betrokken zijn geweest, wanneer een vrachtwagen misschien geraakt zou zijn, hè, of een vrachtwagen daadwerkelijk ook besturende was, hè, de bestuurder daarvan een vrachtwagen bestuurde, dan zien we die terug in de statistieken. Maar niet of een omgevingsfactor zoals een stilstaand voertuig daar de bet aan is. Nee.
Had u de gang, heer Dijkshoorn.
Ik ben in overleg met een aantal inwoners, met name bij de oversteek van de noorden naar de zuidenleidsvaart. Daar is nu een groene gemarkeerde streep om een soort route aan te geven wat de meest veilige manier is om van noord naar zuid te komen. Het probleem is daar echter wel dat daar precies een punt is waar de weg van de gemeente is en de weg van de provincie. En die inwoners zijn er al heel lang mee bezig, ook met de provincie. En we hebben nu eigenlijk afgesproken dat we een gesprek gaan arrangeren met de provincie en de gemeente Noordwijk en de gemeente Hillegom. Om te kijken of we daar meer een oplossing kunnen vinden. Want ik heb het nader laten onderzoeken en daar zijn alleen al 4 ongevallen of hebben er plaatsgevonden. Waarvan wel 1 keer ook onder invloed. Dus dat ook op een ander punt kunnen ontstaan. Maar het is daar in ieder geval wel een heel gevaarlijk punt, omdat er niet goed zicht is en mensen daar met de fiets oversteken. En dat ook best een punt is bij die brug waar hard gereden wordt. Mensen vinden het toch op de een of andere manier spannend om even gas te geven op de brug. En dan hoop ik met de wielen los dan weer snel richting de Zilk te kunnen. Dus daar gaat nader onderzoek over komen. Maar dat is een van de knelpunten die wij wel kennen. En het onderzoek wat daar is gedaan is echt puur handmatig. Want dat heeft Ronald ook nog gedaan. Het is ook op basis van krantenberichten zo diep hebben we moeten graven om te kijken wat voor ongeval en te kunnen herleiden wat de oorzaak daarvan was.
Voldoende beantwoord, ja. Bloeiend Hillegom, mevrouw Scholtens.
Dank u wel, voorzitter. En ook vanuit ons dank voor de presentatie. Met een aantal vragen. Als eerste zagen we toch wel terug een veel aantal eenzijdige ongelukken. We waren even benieuwd wat voor soort ongevallen kan ik dan aan denken. Kun je duiden wat voor soort type ongevallen het zijn en wat kan je er dan aan doen als gemeente? Misschien eerst beantwoording of dan de tweede vraag.
Gaat u wel.
Die eenzijdige, ja, echt een heel divers beeld. Van oudere mensen die misschien soms een trottoirbandje geraakt hebben en dan gevallen zijn. Tot auto's die een lantaarnpaal raken. Ik heb ze wel doorgekeken, maar ik kon er niet echt een rode lijn in ontdekken van dit soort type eenzijdige ongevallen. En daaruit volgt deze aanbeveling voor de gemeente. Wat wel zo is dat bij ongevallen, zeker de zwaardere, doet de politie een schouw. En dan krijgen wij ook te horen van, is er aan de infrastructuur iets dat u als gemeente anders zou kunnen doen om dit in de toekomst te voorkomen? Ik heb er met Roland nagegaan, maar de laatste 5 jaar zijn wij tenminste niet iets waar iets uitgekomen is, zeg maar, van dit had anders gemoeten om het er zo te voorkomen. Maar het blijft dat we wel vrij ongrijpbaar iets, dat eenzijdige. Ja. Hoe dan? Dat heb ik ook wel een beetje, maar ja.
Ja, had nog een vraag?
Ja, dank u wel voor de beantwoording. En begrijpelijk, hè, dat het lastig is, dat eenzijdige. Je gaf aan dat er één rotonde is in Hillegom die echt het meest gevaarlijk is. En ook wel vergeleken, wat meneer Dijkshoorn aangaf, ook een andere rotonde die dat niet heeft. Wat maakt het dan dat die specifieke rotonde dan zo gevaarlijk is? Welke kunnen jullie duiden wat dat is bij die rotonde?
Ja. Nog poging. Ik denk dat, ja, de snelheid die nog aan 3 van de 4 poten nog 50 is. In combinatie met een vrij wijdsheid van die rotonde. We zijn eerst gaan kijken via de Google Maps dingen en zo. En daarna ter plaatse. Er kunnen er soms gewoon 2 auto's naast elkaar de rotonde over. Terwijl het is 1 rijstrook. Maar aan de binnenkant ligt nog een lapje asfalt. Als een soort rammelstrook heet dat. Maar die kan je gewoon zonder moeite te nemen en zonder dat je met je auto dat voelt als onheimisch. Dus hij is heel breed uitgevoerd. Er is ook geen afscheiding, of eigenlijk heel weinig tussen de rijstrook voor de auto en de fietspad ernaast. Het liefst heb je dan dat je een soort afsluitstrookje hebt waar je nog kan wachten voor de auto's en dat achter je het verkeer op de rotonde door kan. Maar hij is nu, ja, heel breed uitgevoerd. Ik denk van, dat zou je anders kunnen doen. Door het meer te kanaliseren en smaller te maken, zeg maar, haal je de snelheid eruit en kan je veiliger, denk ik. Ja.
En in aanvulling daar dus op, wat de crosscore dus aangaf, dat component, die variabele van snelheid, blijkbaar komt dus naar voren dat de snelheid op deze rotonde hoger ligt dan op andere rotondes. Dat zou dus kunnen komen door de inrichting van de rotonde. Zoals mijn collega Tijkelt aangeeft. Maar daarom komt hij dus als relatief onveilig in deze lijst naar boven. Omdat dus die snelheid hier in combinatie met de andere variabelen blijkbaar dus die score omhoog doet lopen.
Voldoende beantwoord, ja. VVD, wie kan ik het woord geven? Mevrouw Pijnakker.
Dank u wel, voorzitter. Ja, dank voor de presentatie, voor het onderzoek. Het is niet het eerste onderzoek wat we hebben gehad over verkeersveiligheid. We hebben niet zo lang geleden de Rekenkamercommissie hebben ook het Rekenkameronderzoek teruggekregen. Het is wel duidelijk waar de problemen zitten en waar de onveilige plekken zijn. Vorig jaar augustus hebben we er ook al vragen over gesteld. Hè. Toen bleek dat we op de 8e plek stonden van de meest onveilige fietsgemeente. Dus in de raadsbrief stond ook dat het college gelijk al acties heeft uitgezet. En dat was een duurzame, veilige weginrichting in de hele gemeente. Dat klinkt mooi, maar het zegt me niet zoveel. Dus ik zou dat wat concreet kunnen maken wat we daar precies van kunnen verwachten. En ik ben ook wel benieuwd van wat gaan we met al deze onderzoeken doen? Wanneer kunnen we veiliger door onze gemeente fietsen?
Wie kan ik het woord geven? De heer Tijkotte.
Goed. Duurzaam veilig is een verkeersterm die denk ik nu een jaar of 15 geleden begonnen is. Houdt onder andere in dat je op 30 wegen is gelijkwaardige kruisingen, dus dan heeft rechts voorrang. Op 50 wegen heb je voorrang en hoor je in principe fietspaden gescheiden te zijn van de rijbaan. Bij gelijkwaardige kruisingen elke 80 tot 120 meter een drempel. Om op die manier inderdaad de combinatie van fysieke maatregelen, gedrag, eenheidskenmerken, dat de mensen doorhebben van ik rij op zo'n type weg. Dus ja, duurzaam veilig is vooral ook proberen om in woongebieden dat woongevoel uit te stralen. Dat daar het verblijf centraal staat. En op wegen die naar buiten afgaan, ja, dat is meer de verkeersfunctie. Dus een ander wegbeeld, zeg maar. Dat daar ja, de mensen dat doorhebben, de manier van inrichting. In combinatie met de borden die je er neerzet en de handhaving van dit is het verkeersbeeld dat je wil nastreven en zo houden we ons eraan. Dus vooral ja, een gevoel van dat het wegtype en de snelheid horen bij die locatie, zeg maar. Ja. En nog aanvullingen?
De heer Dijkshoorn.
Ja, terechte opmerking die u maakt. De technische verklaring, die heeft Jasper net gegeven. Maar als je heel erg analyseert en je kijkt naar de leeftijd, dan zie je dat dus de programma's die we op de basisscholen draaien best wel effect hebben. Ik schrok bijvoorbeeld van de leeftijdscategorie 17-18 die er echt uitknalt. Nou, dat is precies de leeftijd waarop mensen een snorscooter gaan rijden. Je hebt nu het fenomeen fatbikes, je hebt het fenomeen opgevoerde fatbikes. Je hebt fatbikes waar ze met z'n drieën op rijden. En je ziet gewoon in die leeftijd dat er heel veel ongevallen plaatsvinden waar een fietser bij betrokken is. Elektrische fiets, fatbike, allerlei brommersoorten en snorscooters en... Blijkbaar hebben mensen een goed programma gehad op de basisschool, maar gaat er toch een verandering plaatsvinden in het voortgezet onderwijs. En wat we wel gaan doen is ook meer aansluiten bij de programma's van Holland en Rijnland die er voor die groepen zijn. Nou hebben we maar één school, het Fioretti, maar ik denk ook dat daar winst te behalen valt door daar toch ook meer voorlichting te gaan geven. Want dat is gewoon een hele kwetsbare groep die heel veel betrokken is bij ongevallen en waarbij dus ook anderen betrokken raken. En dat zie je wel, niet alleen in Hillegom, maar dat zie je wel landelijk. En door het feit dat je nog steeds geen helmplicht hebt voor een fatbike, daar vind ik iets van.
Mevrouw Pijnakker.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, daar vind ik ook iets van. Maar heeft u ook bijvoorbeeld bij andere gemeentes gekeken van wat doen jullie daar tegen of wat kunnen we daar leren? Want we zijn niet alleen in Hillegom degene die dat probleem hebben.
Heer Dijkshoorn.
Ja, dat zijn die programma's die ook in ontwikkeling zijn en die waarvan ze proberen ook meer aansluiting met die groep te krijgen. Want het is natuurlijk een groep die moeilijker te beïnvloeden is dan kinderen op een basisschool. En daar is Holland Rijnland met name ook actief in om te kijken van nou, hoe kunnen we die groep wel bereiken en hoe kunnen we die wel wijzen op de risico's en gevaren die die groep loopt door middel van het zich niet gedragen in het verkeer en... Eigenlijk malinghebbend aan alles vol speed met je fatbike van A naar B komen.
Mevrouw Pijnakker.
Even één inimini.
Ja. Gaat u gewoon.
Oh, ik denk dat hoor ik het. Dat programma, wanneer kunnen we daar iets van zien of terug horen en mee starten?
Heer Dijkshoorn.
Die is een ontwikkeling. Zodra het concreet wordt, zal ik het gelijk op de hoogte brengen. Ik kan in ieder geval wel even uitzoeken... wat de werktitel is van het programma en wat de route is om het uit te gaan voeren.
Voldoende beantwoord, ja. De heer Langeveld van het CDA.
Ja, dank voor uw presentatie. Ik heb eigenlijk na alle vorige vragenstellers niet heel veel vragen meer. Ik ben wel vooral nieuwsgierig naar de fietsers. Het is bekend dat in ziekenhuizen onder gewonden, vooral door e-bike gewonden op de eerste hulp, komen. Maar ik zie hier vooral slachtoffers bij de gewone fietsers. Heeft u daar een verklaring voor?
Heer Tijkotte. Ja.
Nou, ik deel uw verbazing enigszins en ook, want dat viel me ook op. Misschien dat de e-bike echt van de laatste twee jaar een boost genomen heeft en de jaren daarvoor nog wat minder was. Dus ik denk dat die lijn stijgend zal doorgaan zetten, denk ik wel. Maar dat er nog steeds wel vrij veel normaal gefietst wordt, ook zeker door die scholieren, de wat jongeren. dat de e-bike nog wel vooral een wat meer ouderen of middelbare scholieren ding is. Ja, we gaan het zien of het gaat veranderen.
Heer Langeveld.
Dat was mijn vraag, dank u wel.
Prima, dank u wel. Heer Evers van BBA.
Ja, dank u wel, voorzitter. We zien dat met name op de BBA en op de Olympiaweg, dat daar relatief veel ongelukken gebeuren, ongeveilige wegen zijn. Overal liggen daar, met name voor fietsers dan natuurlijk. Het zijn allemaal vrijliggende fietspaden daar, dat verbaast me eigenlijk. We hebben de afgelopen jaren natuurlijk veel geïnvesteerd in die vrijliggende fietspaden. Hoe kan dat dan dat het hoegenaamd geen effect heeft of weinig effect heeft? Dat is één. De tweede was, we hebben een rapportage nu van deze ongevallen. Over 2 jaar krijgen we weer een rapportage. Maar gaat er ondertussen nog onderzoek gedaan worden naar hoe we het beter kunnen maken? Hoe we daar een oplossing voor kunnen verzinnen, dat we die ongelukken toch naar beneden brengen?
Heer Dijkshoorn.
Ja, die begint met de laatste vraag. In de begeleidende brief hebben we in ieder geval 3 maatregelen benoemd. Dat is het nader onderzoek. Dat is de duurzame veilige weginrichting. En dat is de afschaling van het stuk Meerlaan tussen de brug naar de rotonde toe naar 30. En wordt overgegaan we een aantal opvallende zaken naar voren halen vanuit het uitvoeringsprogramma. U vraagt met betrekking tot de fietspaden, die mogen de heren zo aanvullen. Wat ik zelf hoor, is dat met name met vrijliggende fietspaden, dat er verschillende snelheidsstromen zijn. Je hebt de bakfiets die hard gaat, je hebt de e-bike die hard gaat, de fatbike, maar je hebt ook de gewone fietser. En ik bedoel van, als die elkaar gaan passeren, is het heel erg smal. En je hebt ook sommige mensen die schrikken als ze worden ingehaald of als iemand achter ze loopt te bellen. En die gaan een beetje zwabberen met hun stuur. Dus ik bedoel, de fietspaden zijn zeg maar in het verleden zo ingericht, niet rekening houden met zeg maar de ontwikkeling die we nu hebben tot de bakfietsen zijn en fatbikes en daarom smal zijn. Maar ik laat de deskundigen het aanvullen als ik hem verkeerd heb, maar dat is in ieder geval wat ik uit de regio wel hoor.
Nog een aanvulling, heer Tijkotte.
Ik denk wel dat ik kan beamen wat Dijkshoorn zegt. Veel fietspaden zijn nog met de oude breedtes uitgevoerd en liggen ook wel op een soort van verhogingje dat je weinig ruimte hebt om dan lekker uit te wijken, zeg maar. En dat je misschien daardoor juist dan die eenzijdige ongevallen krijgt van oké, ik ga toch even naar rechts, want dan kan degene langs me, maar dan zit er net een soort bandje of obstakeltje. Dus ja, naar bredere fietspaden volgens de nieuwe inhaalnormen is wel wenselijk, denk ik. Maar alles kost tijd en moet in programma's mee. En we doen ons best.
De heer Dees.
Ja, nog even een kleine aanvulling specifiek dan op de Olympiaweg. En we hebben het hier over natuurlijk registraties tussen 2020 en 2024. Tot en met 2024. Daar zijn wel ook aanpassingen geweest in de tussentijd. Ja, desondanks dat er vrijliggende fietspaden liggen, zitten er natuurlijk ook nog steeds kruispunten en aansluitingen op de Olympiaweg. En bijvoorbeeld de aansluiting Sportlaan is aangepast. In het verleden lag daar het fietspad bijvoorbeeld een stuk dichter op het profiel. En daar waren nog voor de aanpassing in die periode daarvoor 2 ongelukken gebeurd. En met bijvoorbeeld zo'n aanpassing, waarbij je dus het fietspad verder verlegt en een opstelruimte voor de auto creëert ertussenin. Dat is dus ook weer conform ontwerpprincipes om veiligheid te verbeteren. Hoop je daarmee dus dat soort ongevallen in de toekomst te doen verminderen. Dus ook ondanks vrijliggende fietspaden gaat het ook om inrichting van andere aansluitingen op een wegdeel of op een kruispunt. Ja.
Voldoende beantwoord, meneer Evers. Ja. Nou, we zijn op dit moment nog aardig binnen de tijd. Ik weet niet of er nog commissieleden zijn die een aanvullende vraag hebben of een verduidelijking willen over iets. Mevrouw Pijnakker van de VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nu we er toch zijn. Hè. Het is een belangrijk onderwerp. De Meerlaan ook terug naar 30 kilometer per uur. Dat is natuurlijk ook wel op de, god weet nou, de waar zoveel ongelukken gebeuren. Hier weet ik niet. Heeft dat nou aangetoond dat het een stuk veiliger is geworden sinds die aanpassing?
Heer Dijkshoorn.
Ja, de Wilhelminalaan is nog niet officieel 30, hè, maar die is kunstmatig 30. Wat ik al eerder noemde, het gekke met de Wilhelminalaan is dat gedeelte, er komen niet zoveel ongevallen voor. En ja, dat komt vaak waar het onveilig is, let je op. En wat je ziet bij de Wilhelminenlaan is dat, als je voorbij speelt aan je zeg maar bent, daar komen de ongevallen. Omdat daar mensen meer het gevoel hebben, ik heb ruimte, dus ik kan gas geven. Dus ja, dat is heel moeilijk te zeggen dat het nou ligt aan de borden 30 of niet. Maar ik denk dat het ook meer gewoon te maken heeft met het gevoel wat mensen daarbij hebben van... ja, kan ik hier hard rijden of niet? En dat is precies het eerste gedeelte, het stukje bij uitstek waarbij mensen hebben, ik moet wel opletten. Is dat voldoende antwoord?
Ja. Bijna.
Dank u wel, voorzitter. Het is voldoende beantwoord. Het blijft natuurlijk wel verschrikkend. Je zou zeggen, zet er eens twee flitspalen neer. We gaan het gewoon keihard aanpakken. Het heeft ook veel met handhaving te maken. Maar die capaciteit is natuurlijk niet. Dus het is de vraag of dat misschien in de toekomst toch nog een redmiddel zou kunnen zijn.
Gaat uw gang, meneer Dijkson.
Ja, dat hebben we geprobeerd, mevrouw Pijnakker, maar het lukt niet. En dat komt omdat de weg in richting niet op 30 is gebaseerd. Dus het ministerie geeft niet de goedkeuring voor een flitspaal. Want het was eigenlijk ook de eerste wens die de bewoners daar geven van zet een flitspaal neer. Dus we helpen ons met smileys. Maar je kan pas echt gaan handhaven op het moment dat de weginrichting formeel naar 30 is. En die staat in de planning natuurlijk. Omdat als we hem GOW 30 in te gaan richten. En dan zou je eventueel wel kunnen handhaven. Hetzelfde geldt ook voor de Beeklaan. Wat ik al zei, daar is ook de wens van de inwoners voor een flitspaal. Maar daar wordt ook geen medewerking aan verleend.
Mevrouw Scholtens van Bloeiend Hillegom.
Ik zou ook nog graag willen reageren op die 30 km per uur. Er zijn natuurlijk ook een aantal gemeentes die helemaal overgaan naar 30 km per uur. Zien jullie daar dan ook het effect van dat daar inderdaad het aantal ongelukken met bijvoorbeeld een auto afnemen? Als je de hele... En dan heb je ook niet zoveel snelheidsverschillen.
Wie kan ik het woord geven? De heer Tijkotte.
Ik weet dat in Amsterdam is vorig jaar inderdaad een grote operatie geweest. Toevallig een collega van ons heeft daar als projectleider... die hele operatie hier uitgevoerd. Je ziet dat de V85 snelheid is zeg maar van alle snelheden dat 85% rijdt aan een bepaalde snelheid. Die zie je wel flink omlaag gaan. Maar nog steeds, ja, het deel blijft te hard rijden. Maar ja, elke winst is iets zeg maar. Als je ziet het verschil tussen remweg 30 en 50, dat is idioot. Er zijn vaak van die tekeningen, dat zie je een kind spelen. En met 30... Je gaat remmen, of je hebt reactietijd, je gaat remmen en je bent voor het kind gestopt. En bij 50 zit je nog binnen je reactietijd en je hebt de kind al geraakt. Dus die plaatjes die worden vaak getoond. Dus ik denk, elke winst is weer iets. Maar het is nog een beetje te vroeg landelijk. Qua evaluatie, dat je echt met harde cijfers het kan zeggen, denk ik. Maar dat is zeker een verbetering. Ja.
Voldoende beantwoord, ja. Dan, mevrouw De Hoog van GroenLinks, gaat u
nog aan. Dank u, voorzitter. Nog één vraag. En dat was eigenlijk ook naar aanleiding van uw opmerking over de helmplicht, die ik een paar keer voorbij hoorde komen, en het verschil in de snelheden op de fietspaden. In ons huidig mobiliteitsplan hebben we daar natuurlijk nog niet echt een heel nieuw beleid voor opgesteld over die... de verbreding van de fietspaden bijvoorbeeld. Maar is dat wel iets waarvan u zegt, nou dat komt dan binnenkort waarschijnlijk aan de orde. En waarbij ik nog wel de aantekening wil plaatsen, toegeven de noodzaak om dat te doen vanuit mijn vakgebied. Dat een helm natuurlijk wel beschermt tegen de ernst van het letsel, maar niet tegen het ongeval. Dat zijn natuurlijk wel twee verschillende dingen. Maar goed, dat terzijde, want ik denk dat is natuurlijk een hele andere discussie. Maar mijn vraag gaat dus met name over die verbreding van die fietspaden, meer aanpassen aan het rijgedrag en verschillende snelheden van fietsers. Of we daar ook inmiddels al tekenen van beleid van hebben.
De heer Tijkotte, of...
Ja, ik moest hem even checken. Maar bij de inrichting naar GOW 30 zijn de fietspaden verbreed. En vanuit Holland-Rijnland de doorfietsroutes probeert men natuurlijk te werkstelligen. Waarbij de doorfietsroute Noordwijk-Hillegom richting station Nieuw-Vennep als een van de trajecten wordt gezien die kansrijk is. Ja, en een doorfietsroute moet natuurlijk ook de breedte en de ruimte hebben. Dus op die manier wordt er naar gekeken. dan niet vanuit mijn vakgebied, want het is uw vakgebied met de helm. Wat ik wel wil meegeven is dat de daling van de snorscooters sinds de helmplicht gigantisch is gekelderd, omdat een heleboel mensen geen helm op willen. Dus ik ben benieuwd als je helmplicht krijgt met de fatbike, als iedereen nog een fatbike wil. Maar dat is een persoonlijke.
Dank u wel. Dan kan ik nu concluderen dat ieder zijn vraag heeft kunnen stellen en dat er een toezegging is geweest van de wethouder om terugkoppeling te geven over de stand van zaken voor het verkeersprogramma 17-18-jarigen, heb ik begrepen. Wil ik u allemaal hartelijk danken voor uw aanwezigheid en inbreng en sluit ik hierbij de commissievergadering.